Een schriftlezing komt deze middag tot ons uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 37, de verse 1 tot en met 14. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing.
De hand des Heren was op mij, en de Heren voerde mij uit in de geest, en zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen, en hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op de grond der vallei, en zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen, en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen, en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen komen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid, als ik profeteerde. En zie, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag, en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op. En het trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en ze werden levend, en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer, en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen, en zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten, dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten, dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze dienst, die ook een dienst zal zijn van voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal, vindt u in dit hoofdstuk in Ezechiël 37, de versen 11 tot en met 14. Daar lezen we het woord van de Heere. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer, en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen, en zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. En gij zult weten, dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal geopend hebben, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk, en ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Is er nog hoop voor de kerk? U zult misschien zeggen, was dat nou voor een vraag? Natuurlijk is er hoop voor de kerk. God laat niet varen het werk van zijn handen. Dat is volkomen waar. Ik wil er ook niets van af hebben. En toch kun je die vraag dan nog net op een iets andere manier stellen. Is er nog hoop voor de kerk in West-Europa? Ja, zegt hij, maar dat weten we niet. Want dan zal de zaak van de Heere zeker voortgaan, God kan wel andere landen bezoeken met zijn zegen, terwijl het in Nederland dunnetjes wordt. De kandelaar kan wijken. En ik ken een aantal mensen die daar grote zorgen over hebben als het gaat hier in Nederland. Wat is dan de weg? Wel, de weg is dit, de weg van het gebed. Of God ons niet wil verlaten. En of Hij door zijn woord en geest doden wil levend maken. En de kerk, ik bedoel dan de levende kerk, waar het geestelijke leven vaak zo laag gloeit of onder de as ligt, doet herleven. En vanuit dat perspectief, gemeente, willen we in deze dienst van voorbereiding naar onze tekst zien. Thema is: is er nog hoop voor de kerk? En dan letten we op drie dingen. Een toestand van dood en verderf. Vers 11. Toen zeide hij tot mij: mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israël. Ziet ze, zeggen onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. In de tweede plaats, de kracht van woord en gebed. Daarom profeteer en zeg tot hen: zo zegt de Heer. En tenslotte de belofte van geest en leven. Vers 14. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven en zal u in uw land zetten. Is er nog hoop voor de kerk? Een toestand van dood en verderf. De kracht van woord en gebed en de belofte van geest en leven. Ik zou me voor kunnen stellen dat iemand die goed geluisterd heeft naar de schriftlezing en de puntenverdeling hoorde, zegt: dominee, vergist u zich niet. Het gaat in het gedeelte toch niet zozeer om hoop voor de kerk, maar hoop voor Israël. Want het is een visioen dat Ezechiël hier krijgt wat over Israël gaat en over de terugkeer uit de ballingschap. Ik zal u weer in uw land zetten. U hebt helemaal gelijk, daar gaat het ook in eerste instantie over. Dat was de boodschap voor het gehoor van Ezechiël en voor de eerste lezers van zijn profetische boek. Maar we mogen de lijnen van wat Ezechiël allereerst aan Israël zegt toch ook doortrekken naar de kerk uit Israël en uit de heidenen, de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Wel, wat zien we dan in dit hoofdstuk gebeuren? Of liever, wie was Ezechiël? Ezechiël behoorde tot de meer aanzienlijke jongeren uit het Israël van even voor de ballingschap. Het zijn de laatste jaren van het zelfstandig bestaan van dat kleine mini-staatje, dat kleine koninkrijkje Juda. De laatste koningen op de troon van David zijn zonder uitzondering koningen die God verlaten en de afgoden dienen. En daarom komt de dreiging, allereerst van Assyrië, maar als het grote Assyrische Rijk verslagen is door de Babyloniërs, zijn het de Babyloniërs die Israël knechten. En Israël wordt schatplichtig, ze moeten belasting betalen. Maar telkens weer ondernemen die feitelijk machteloze koningen van Juda het, dat ze tegen de Babyloniërs in opstand komen. En koning Nebukadnezar zendt zijn legers en ze nemen mensen gevangen. Eerste wegvoering, tweede wegvoering. En bij een van die eerste wegvoeringen, dat is nog niet de val van Jeruzalem, bij een van die eerste wegvoeringen worden adellijke jongeren en jongeren uit priesterfamilies worden meegevoerd naar Babel als een soort gijzelaars. En onder die wegvoering van die priesterlijke zonen, de gijzelaars, is Ezechiël. Hij moet mee. En uiteindelijk komt hij terecht in het verre Babylon, het tegenwoordige Irak. en aan een zijrivier van de grote rivier de Eufraat. Hij wordt in het boek Ezechiël de Gebar, of ook wel de Kabaroe genoemd, eigenlijk meer een kanaal dan een rivier. Daar zit hij samen met andere Joden in een soort Joodse enclave, een Joods dorp, waar de ballingen steun zoeken bij elkaar. En in dat dorp aan de rivier de Kebar, in de ballingschap, krijgt Ezechiël allerlei visioenen. En hij moet het woord wat hij in die visioenen heeft ontvangen van de Heere verkondigen aan de ballingen. En het moet opgeschreven worden, opdat ook de andere Israëlieten die nog in Israël wonen het later zullen kunnen lezen. En die eerste profetieën gaan allemaal over het oordeel wat komen zal. De dreiging wordt dik, als een onweer dat onweerstaanbaar opkomt aan de horizon. En dan komt er een tijding. Het is vermoedelijk januari 585 voor Christus. In de zomer van het jaar daarvoor is het beleg om Jeruzalem geslagen en Jeruzalem is gevallen. De tempel is verwoest en nu wordt een groot deel van de bevolking voorgoed in ballingschap gebracht. Maar de ballingen, waaronder Ezechiël aan de rivier de Kebar, ze weten het nog niet. In januari, in de schrale wintertijd, komt de tijding. Jeruzalem is gevallen. De tempel is verwoest. Groot verdriet over de daar vertoevende ballingen. Want zolang de tempel nog bestond, was er nog iets merkbaar van de gunst van God. Zolang de stad nog bestond, konden ze nog zingen, zelfs in Babel. Hier zal ik wonen naar mijn lust, hier vindt in eeuwigheid zijn rust. God woonde nog in Sion. Maar nu, tempel weg. Wat was er gebeurd met de ark van het verbond? Altaren weg. De grote verzoendag kon niet meer gevierd worden. De wet kon niet meer uitgelegd worden. Heel het godsdienstige centrum van Israël was weggevallen. Israël was als een stad zonder hart geworden. En nu beginnen de ballingen te klagen. Dat lezen we in het vorige hoofdstuk en ook hier in dit hoofdstuk. Onze hoop is vergaan. Onze verwachting is afgesneden. Wij zijn als doden geworden. Want dat is toch wat, gemeente. Moet je even proberen in te denken. God heeft ze verlaten. Toorn. Ja, dan ben je aan de doden gelijk. Dat zegt de Bijbel op allerlei plaatsen. En onze belijdenis zegt het in de Dordtse leerregels, dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Nou, die ervaring hadden die ballingen rondom Ezechiël. En dan krijgt Ezechiël een visioen. En in dat visioen gebeurt iets vreselijks, iets ijzingwekkends. Ezechiël wordt geplaatst in het visioen bij een dal en in dat dal liggen dorre doodsbeenderen. Het lijkt erop alsof daar een geweldige veldslag heeft plaatsgevonden, waarin vele duizenden zijn gesneuveld en de lichamen hebben ze onbegraven achtergelaten. Dat gebeurt niet vaak, want meestal worden de lichamen van hen die gevallen zijn op de slagvelden wel begraven. Vroeger kende men ook erebegraafplaatsen, net als onder ons. Maar enkele keren is het gebeurd dat de vijandschap zo groot was, dat de overwinnaars weigerden te begraven en de overwonnenen meevoerden als slaven, zodat de lichamen daar achterbleven. En het zand was er overheen gegaan en de wilde dieren waren gekomen. En het was één grote verzameling van botten en schedels geworden. En Ezechiël put zich uit om te zeggen en ziet, het was zeer dor. Er was geen sprankeltje, geen mergje van leven meer in te vinden. En dan komt Ezechiël en hij moet over die botten en schedels heen lopen of er langs heen lopen. Het kan allebei in de vertaling. En als hij het dan gezien heeft, dan vraagt de Heere aan een mensenkind. Zullen deze beenderen weer leven? Ja, wat een vraag. Als je het zo aanziet, zeg je, dat zal nooit meer gebeuren. Zeer dor, er is geen sprankeltje leven in te vinden. Maar toch, het is de Heere die het vraagt. En daar moeten we wel rekening mee houden. De almachtige God, schepper van hemel en van aarde. Kijk, en als de Heere dat vraagt, en Ezechiël heeft goed geluisterd, dan moet u daarop letten dat de Heere Ezechiël aanspreekt met mensenkind. In het Hebreeuws Ben Adam, zoon van Adam. Ezechiël moet goed weten wie hij is. Dat moet ieder dominee trouwens zo. Wee de dominee die wat meer wordt dan een mensenkind. Adamskind. Dat ben je en dat blijf je in jezelf. Wel een begenadigd Adamskind, dat is Ezechiël. Wel een Adamskind wat niet onbekwaam, wat wel onbekwaam is, maar niet onbevoegd, want hij is geroepen tot profeet, maar toch Adamskind. Zullen deze beenderen levenden? En dat prachtige antwoord van Ezechiël. Heere, gij weet het. Daarin zit dit opgesloten. Heere, als ik op de omstandigheden let, dan kan het niet. Zeer dor. Dan is de tempel verwoest en dan blijft de tempel verwoest. En dan liggen we onder de zware hand van uw gramschap. Maar gij weet het. U hoeft het niet te doen, Heere. Maar u kunt het wel doen. Want u bent de God die leeft. En aan onze zielen het leven geven kan. Het was het mooie dat Ezechiël hier zijn plaats weet voor God. Hij is niet het soort prediker die alles weet. Die maar even een briefje uit zijn zak heeft te trekken en zegt, hier heb je het antwoord. Hij weet het ook niet. Maar hij komt met zijn onwetendheid bidden bij God. Dat is soms in het pastoraat zo'n zegen. Als je met grote vragen, soms ook met zielenraadsel in aanraking komt. En samen je mag buigen en zeggen, Heere, we weten het geen van beiden. We komen er niet uit, maar u bent de almachtige Heere, gij weet het. Ook in de week van voorbereiding. Heere, gij weet het. En dan krijgt Ezechiël op die merkwaardige woorden die hij tegen de Heere zegt het volgende antwoord. Profeteer tegen deze dorre doodsbeenderen. En zeg gij dorre beenderen, hoor des Heren woord. Probeert u zich nog even voor te stellen. Dat kan toch niet? Als iemand overleden is en je zegt, hoor des Heren woord, hij hoort niets. Laat staan schedels en botten, verbleekt in de zon, zeer dor. Ze horen niets. Toch moet Ezechiël opstaan en profeteren. Gij dorre beenderen, hoor des Heren woord. En de Heere geeft zelf straks de uitleg en de uitwerking daarvan. Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israël ziet. Zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, ik zal u uit uw graven doen opstaan. Wat blijkt daaruit? De Heere heeft de klacht van die ballingen daaraan de kebar of de kabaroe gehoord. De Heere weet wat ze zeggen. Ze zijn met hun zuchten en hun zorgen voor de Heere niet verborgen. Ik heb het gehoord dat u gezegd hebt, onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Zullen we dat ook niet vergeten? Ook in de strijd die er zijn kan. In ons persoonlijke geestelijke leven. Ook in de strijd die er misschien juist bij u is. Door levensomstandigheden. Of rondom komende heiligavondmaal. De Heere heeft het gehoord. En u beveelt de Heere dat Ezechiël moet gaan preken. En dat is nu het wonderlijke van het spreken van God in Oud en Nieuw Testament. Want dat is in het Nieuwe Testament niet wezenlijk anders. Als God beveelt te spreken, dan spreekt hij zelf door middel van zijn dienaar Ezechiël. En dan komt het woord van God met macht. Hij is toch immers de God van wie de psalmdichter zegt, hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Hij schiep door enkel te spreken een hele wereld uit het niets. Zou hij niet bij machte zijn om zelfs zeer dorre doodsbeenderen te doen opstaan en de doden uit de graven te doen komen en Israël wat als het ware in het graf van de ballingschap zit, uit het graf van de ballingschap te verlossen? Profeteer. Gemeente, nou is een dienaar van het woord vandaag, zo in de gemeente, geen profeet. Wij moeten geen profetenjassen aan gaan trekken, want die passen niet om onze schriele schouders. Zo'n kemelsarenmantel. Maar er is wel een lijn te trekken van de profetie naar de prediking. Als een dienaar van het woord in grote trouw aan de Heere, omdat de Heere hem daartoe geroepen heeft, het woord bedient, dan mag je verwachten, biddend om de werking van de Heilige Geest, dat God door middel van zijn prediking zijn machtswoord spreekt. En als zij dan roept tot bekering, wend u tot mij toe en wordt behouden, dan kunnen er wonderen gebeuren. Dan wil God wonderen doen. Spurgeon zei tegen zijn studenten destijds, aan het einde van de 19e eeuw, waarde vrienden, als je aan de voet van de kansel staat en je bidt tot God, en je gelooft niet dat God door dit zwakke middel, door de dwaasheid van de prediking, wonderen kan en wil doen, dan kun je beter de kansel nooit opgaan. Wij mogen grote gedachten hebben van de God die zijn machtswoord kan spreken. Ik weet het, gemeente. Dat heeft de dominee en dat heeft de gemeente niet verdiend, dat dat gebeurt. Maar de Heere wil het uit genade doen, naar de trouw van zijn verbond. Zo klinkt het woord ook vandaag in de gemeente. Hoort des Heren woord. Ja, maar zegt iemand, hoe kan dat nou? Want als je nou vandaag een jongen of een meisje bent, of een ouder iemand bent die nog onbekeerd is, dan staat er in onze oude formulieren dat we uit onszelf dood zijn in de zonde en in de misdaden. Dat is trouwens een uitdrukking die Paulus al gebruikt in Efeze 2. En doden kunnen toch niet horen? Nee, maar de levende God spreekt. En dan staat er in de Bijbel dat de Heere Jezus zegt, en doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen leven. En als daarom die geweldige geladen oproep komt, bekeert u, o huis van Israël, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Dan moet u de boodschap van het woord niet in de wind slaan. Want kijk, jongen of meisje in de kerk, dan ben je net zoals de jongen op de vroege maandagmorgen. Zaterdag is er niks van gekomen om je huiswerk te maken. Maandag vroeg op, 5 uur de wekker. Maar als die wekker ratelt om 5 uur, het is nog zo lekker. Je geeft een grote klap op die wekker en je slaapt door. Hoeveel keren heb jij, hoeveel keren heb u, als de wekstem van God klonk in de eredienst, bij wijze van spreken de wekker een klap gegeven. Het woord weg laten pikken, zoals de gelijkenis dat noemt. Ook als het woord klinkt met aandrang, in liefde, nodigend, waarschuwend, ontdekkend, hoor het woord van de Heer. Want hij wil door de prediking harten verbreken, levens vernieuwen. Hoor des Heren woord. En dan gaat Ezechiël profeteren. En dan lezen we in het visioen dat wanneer hij gaat profeteren, dat hij moet zeggen, ik zal de geest op u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en de huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en weten dat ik de Heere ben. En dan gebeurt er wat Ezechiël zegt. Die beenderen, u ziet het moet een heel geraas geweest zijn in dat visioen. ene been komt naar het andere en het wordt één geraamte. En over dat geraamte, over die geraamten, wordt vlees gelegd, spieren, pezen, zenuwen, aders. Er wordt een huid overheen getrokken. Maar er was nog geen geest in hen. Dan liggen lichamen. Gaaf. Er ontbreekt niets aan. Alleen geen geest. En dan krijgt Ezechiël een nieuw bevel. Vers 9. Profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden van de aarde en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En dan gebeurt het. Dan komt de geest en daalt in die lichamen en ze beginnen te bewegen. Ze gaan leven. Het wordt één heel groot leven. Wonderlijke gebeurtenis. Wat zie je hierin? De kracht van het woord en de kracht van het gebed. En ik stip dit maar even aan, gemeente. Er is een prachtige parallel met het verhaal van de schepping van Adam in het begin van de Bijbel. Als Adam geschapen wordt, dan kneedt God, en ik bedoel dat heel eerbiedig, het lichaam uit het stof van de aarde. En daar ligt het lichaam van Adam. Maar er is geen geest in hem. En dan blaast God de geest in het lichaam van Adam. Zo gaat het als Israël uit de graven komt en weer levend wordt, verlost wordt uit het graf van de ballingschap ook toe. Het woord doet zijn kracht. Het worden lichamen. Het woord werkt. Het woord spreekt. Maar dan, dat leven, daar is de geest voor nodig. En nu is het een beetje lastig in dit hoofdstuk, u kunt dat in onze Statenbijbel ook vinden, dat het woord geest nu eens met een kleine letter en dan met een hoofdletter geschreven wordt. Geest kan in het Oude Testament namelijk zowel levensgeest of adem of wind betekenen, maar ook Heilige Geest. En in het begin van de profetie bedoelt de profeten zeggen, er was geen geest, er was geen adem in hen. Maar naarmate we verder komen, wordt steeds duidelijker, wie geeft die adem? Wie brengt die levensgeest? Dat is de Heilige Geest. En als Ezechiël moet profeteren tegen de geest, dan ben ik ervan overtuigd dat de Heere God bedoelt tegen de geest van God in de hemel. Dan moet de Heilige Geest komen en neerdalen in dat lichaam en het gaat leven. En dan rijst de vraag, mag dat? Mag je profeteren tegen de geest? Gij geest, kom aan! Mogen wij de geest bevelen? Nee, gemeente. Wij mogen eerbiedig en pleitend op Gods eigen woord om de genade van de Heilige Geest bidden. Daal neder, geest, vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. Wij kunnen de geest niet dwingen, want de geest is God. Soeverein, ik weet het. Daar wordt in sommige pinksterkringen en zeker in sommige charismatische kringen anders over gedacht. Daar wordt de geest van de hemel afgedwongen. Maar dat is een onbijbelse leer. Want de geest laat zich niet dwingen. Hij is God. Nou, hoe kan het dan dat hier toch staat, gij geest, kom. Ja, gemeente, dat doet Ezechiël niet op eigen initiatief. Dat doet hij omdat God het van hem vraagt. Ten diepste zegt God, gij geest, kom. En als u dat goed ziet, en dat in het licht van de rest van de schrift probeert te verstaan, dan wordt dit woord zo rijk. Want wij mogen na Pinksteren weten dat er in de hemel een koning is die ook hoge priester is, de Zoon van God zelf. En de Zoon van God beveelt de Heilige Geest in liefde. Gij Geest, ga heen. Bewaar en vermeerder mijn kerk op aarde. Hier eigenlijk krijg je al een klein vergezicht op wat er in de verhoging van de Heere Jezus Christus en met de dag van Pinksteren gaat gebeuren. Want als Jezus in de hemel komt, dan is Hij daar om te bidden. Hij leeft altijd, zegt de apostel, om voor zijn kerk te bidden. En waar bidt de Heere Jezus om? Wel, Hij bidt: Vader, verleen hun mijn geest. Ik heb mijn bloed gegeven. Ik heb alles betaald. Wil u nu de beloofde geest naar de aarde zenden, opdat hij zondaren ontdekt aan zichzelf, opdat hij zondaren tot Christus leidt, opdat hij zondaren vervult met al het heil van mijn werk. En als Jezus Christus in de hemel bidt, gemeente, dan is zijn bidden in de hemel anders dan ons bidden. Wij kunnen alleen maar smeken. Groot voorrecht hoor, als je het doen mag. Jezus in de hemel kan eisen: Vader, ik wil dat mijn kerk wordt opgezocht. Dat mijn kerk midden in het strijdperk van dit leven bewaard wordt. Vader, zend u mijn geest. Gij geest, kom aan. Gemeente, juist in een tijd als de onze. Als ze de vraag gesteld hebben in het begin, is er nog hoop voor de kerk? En je kan soms een bang hart hebben als je denkt aan je kinderen en aan je kleinkinderen en misschien aan sommige jongeren uit de gemeente. Of misschien aan kerkelijke ontwikkelingen, breed kerkelijk of smal kerkelijk. Is er dan geen reden om te zeggen: O God, laat het woord onder ons, de geest van de profetie, het zuivere, onvermengde woord. Maar ook laat de geest van Christus komen. En dat is een gedachte, gemeente, dat de Heere Jezus nu in de hemel bidt dat de geest gezonden wordt. En hij bidt voor zijn kerk. Hij bidt ook dat degenen die nog niet tot bekering gekomen zijn, maar nog toegebracht moeten worden, mogen worden toegebracht. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Zou je dan niet vragen voor jezelf en voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor de velen die in deze wereld zonder hoop leven? O God, mogen zij, mag ik daarbij zijn? Mogen wij in uw voorbeden begrepen zijn? Want als de geest komt, dan gaat het leven. Dan worden ze uit de graven geroepen. Dan gaan ze God vrezen, God dienen, in hem geloven, zich bekeren. Heere, zend uw geest en uw waarheid mede. Ja, zegt misschien iemand, maar hoe moet je dat nou voorstellen? Ezechiël ziet dat visioen en eerst worden door de prediking van zijn woord, machtig woord van God, worden die beenderen bij elkaar gebracht. Er wordt huid overheen gedaan en vlees overheen gedaan. Het worden lichamen. Maar pas later wordt die Heilige Geest in hen uitgestort en gaan ze leven. Heeft dat nou ook nog betekenis? Ja, dat heeft ook nog betekenis. God doet meestal een geleidelijk werk. God kan iemand zomaar in een ogenblik tot bekering brengen. Zie Saul van Tarsus. Maar onder zijn verbondsvolk doet God meestal een geleidelijk werk. En laat ik het nou maar heel eenvoudig houden vanmiddag. Degene onder ons die de Heere mogen kennen, die het oprechte geloof mogen hebben. Als ze terugkijken in hun leven, dan zeggen: ja, toen is het gebeurd. Toen ben ik innerlijk tot ruimte gekomen. Toen heeft God me getrokken met de koorden van zijn liefde. Toen brak het licht door in mijn binnenste, de morgenster ging op in mijn hart. Maar als ik nou nog verder terugkijk, dan zie ik achteraf dat God al voor die tijd met me bezig was. Toen ik jong was, 16 jaar, nou, ik heb best op kruispunten gestaan. Ik had zomaar de verkeerde kant op kunnen gaan, maar God heeft me bewaard. God heeft mijn leven geleid. Toebereid. Zie je achteraf, hè? Achteraf. En dat zeg je soms bij het ouder worden. O Heere, wat een zegen dat u me, toen ik u nog niet kende en toch misschien niet onverschillig leefde, dat u me toen al bewaard hebt, als het ware dat lichaam ging vormen. Maar als de geest, de bijzondere geesteswerking van God komt, ja, dan gaat het leven. Dan breekt het open. En nou een woord voor onze jonge mensen. Een woord waar ik zelf heel veel aan gehad heb toen ik zelf jong was. Dat is alweer een poos terug. Wij hadden een ouderling in de gemeente waar ik opgegroeid ben, aan wie ik nog steeds met veel respect denk. Een man die de Heere vreesde, maar die ook wijsheid had en een manier om met jonge lui om te gaan die je niet altijd tegenkomt. Op een gegeven ogenblik was er een jongen van een jaar of 16 op de jeugdvereniging die zei, nou moet u eens zeggen, want ik zit met een probleem. Soms zit ik in de kerk en dan kan ik zo luisteren en dan voel ik, er moet wat veranderen. En mijn hart gaat er ook naar uit. Dan zou ik eigenlijk niet uit de kerk willen. Want ja, dan moet je het gewone leven weer in en dan ben je zo alles weer kwijt. Wat is dat? Die ouderling keek even naar het plafond, dat deed hij wel meer. En toen zei hij, ik zal je eerst vertellen wat het niet is. Je moet niet denken, nou is alles al in orde, nou is alles al goed, nou ben ik al bekeerd. Maar gooi het ook niet weg, want dat is ook een groot gevaar. Want het woord spreekt tot je. Maar ga nou naar huis, op gebogen knieën. Zoek met het woord van God werkzaam te worden, pleitend. Heere, wil u doorwerken in mijn leven. En zoek naar het licht, naar de vaste kennis, dat je het mag weten geborgen te zijn in Christus. Maar hoor je het, jongen? Niet te gauw alles maar goed vinden. Ook niet weggooien, maar geestelijk in het gebed mee werkzaam worden. Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. Zul het niet vergeten. Ook in deze weken niet. En zo ook naar de zondag heen leven. Heere, werk door in mijn leven. En dat is ook nodig voor mensen die het al weten mogen, dat ze het licht van de Heere mogen kennen. Heere, werk verder door. Ook met het oog op het te vieren heilig avondmaal. Geef me dieper zicht, zoals het formulier het zo prachtig zegt. Op wie ik ben voor u, maar ook dieper licht op wie u wilt zijn in Christus Jezus voor mij. Geef dat ik steeds meer met een vast vertrouwen mag leunen op dat werk van de Heere Jezus Christus. Gij geest, kom aan, de kracht van woord en gebed. Ja, en dan gaat het alles leven. Het staat er zo aangrijpend in het slot van onze tekst. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Nou, u voelt wel aan. Geest en leven. Dat betekent hier allereerst dat ze het land terugkrijgen. En met het land terugkrijgen bedoelt de Heere ook, dan zal ik weer onder u wonen. En dan zul je weer in de tempel offers kunnen brengen en de grote verzoendag kunnen houden. Ik zal weer u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Dat betekent geest en leven hier vooral. En dan ziet u meteen wel hoe diep en breed die belofte is ook voor de kerk van het nieuwe verbond uit de Joden en uit de heidenen. God zal niet alleen Israël een land geven. Hij zal zijn kerk ook bevrijden uit de machten van de boze, uit het graf van de zonde. En hij zal ze leven geven. En weet u wat leven is? Geestelijk leven is. Dan leef je voor God. En dan krijg je God lief en dan krijg je zijn volk lief en dan krijg je zijn dag lief en dan krijg je zijn dienst lief en dan krijg je zijn inzettingen lief. Waar het vanmorgen ook nog even over ging. Dan zing je van harte: God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Echt geestelijk leven leeft van de liefde. En liefhebben, echt geestelijk liefhebben, betekent echt geestelijk leven. Maar het betekent ook van banden bevrijd, die graven, die ketenen van de dood worden verbroken. Het betekent ook vrijheid en vrijmoedigheid. Alles zal door de vrede bloeien. Kijk, en dat wil de Heere nou geven door zijn woord en geest. En hij wil dat op een bijzondere manier bevestigen in het sacrament van het heilige avondmaal. Want als je echt de geestelijke kern van het avondmaal goed ziet, dan zie je dat de Heere Jezus daar komt in het midden van zijn kerk. En dat hij zegt: kijk, zoals nou dit brood gebroken is, zo is mijn lichaam gebroken. En zoals de wijn vergoten wordt, zo is mijn bloed vergoten, tot een verzoening van de zonde. Zodat u niet langer in de dood zou blijven, maar zodat u zou leven. Echt zou leven, tot eer van mij, in gemeenschap met mij, in nieuwheid en oprechtheid van het hart. Laat dat uw gebed zijn, gemeente. Heel in het bijzonder bij hen die avondmaal mogen vieren en zich voorbereiden. Dat moeten we trouwens allemaal, maar zij in het bijzonder. Heere, geef dat ik zondag weer opnieuw mag zien dat u de God bent die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En dat het leven te vinden is in het verbroken lichaam van de zaligmaker en in zijn vergoten bloed. Heere, laat me het weer zien. Opdat mijn hart moed mag vatten. Zoals mijn oude vader het zou zeggen. Opdat ik weer mag ademhalen. Opademen. Omdat God goed is voor een arme zondaar. En dan moeten we dat allerlaatste zinnetje niet over het hoofd zien, gemeente. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Kijk, als dit alles gebeurt, dan worden die ballingen daar in Babel, die om God verlegen waren, om zijn gunst verlegen waren, worden door de Heere bevestigd dat hij het echt gesproken heeft. Dat is nou precies wat echte bevinding is. Er is heel veel over geschreven, heel veel goede dingen, ook wel eens minder goede dingen. Maar als je nou de dingen heel kort wil samenvatten, wat is bevinding? Wat is bevindelijk preek? De mooiste korte omschrijving die ik ken heb ik gevonden bij Calvijn. Calvijn zegt ergens in het begin van zijn institutie, dat door geloofservaring, want Calvijn kent het woord bevinding zo niet, maar hij bedoelt het wel, dat door geloofservaring de vrome ervaart dat God precies zo is zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Bevinding bevindt dat God precies zo is zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Mag ik het nog iets duidelijker zeggen? Je weet met je verstand, dat heeft God in de Bijbel gezegd. Dat lees ik in de schrift. Maar wat is nou geloofsbevinding? Dat zegt, ja, ik weet het niet alleen uit de schrift. Ik weet ook in mijn eigen leven dat God precies zo is. Zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Je gaat herkennen wat God in zijn woord zegt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kijk, en als je dat nou gaat bevinden, dat geeft veel vastheid aan het geloof. Als het geloof geoefend wordt, en als je erin bevestigd wordt, dan mag je aan het avondmaal gaan. Misschien schuchter, en toch vrijmoedig. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het is waar, want de Bijbel zegt het. Maar ik heb het ook mogen ervaren. Komt, luister toe. Gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zelf uit zijn mond gehoord. We moeten eindigen, gemeente. Is er nog hoop voor de kerk? Ja. Want er is een biddende hoge priester in de hemel. Die de geest afbidt en afzendt van de hemel. En doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Geest en leven. Hoe zal het gaan met ons? Hoe zal het gaan met Nederland? Ik weet het niet. Ik ben geen profeet. Maar één ding weet het. God wil ook nog in Nederland werken. Ook nog onder ons. Maar dan is het wel nodig. Dat we met al onze klachten over de dingen die niet goed zijn. Vooral naar de Heere vluchten. Vooral naar de Heere vluchten. Heren, het loopt niet goed. Heren, het is donker. Heren, mijn hoop is weg. Zeg het maar. De Heere wacht erop. Maar dan toch ook biddend om die geest van Christus. Heere, spreek door uw woord. U hebt het toch gezegd? Waar het woord van de koning is, daar is heerschappij. En wil u mij door uw woord leiden. En onderwijzen. En bekeren. Geest en leven. En dan worden de banden verbroken. En dan gaan de graven open. En dan zullen doden horen de stem van de levende God. En dan zeg je het. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt het leven mij geschonken. Wat een wonder.